Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending hebben we de eerste helft van Johannes hoofdstuk 12 besproken. Jezus komt met zijn discipelen in Bethanië. Zijn vrienden bereiden voor hem een feestelijke maaltijd, terwijl de mensen in Jeruzalem plannen maken om hem te doden. Bij die maaltijd is ook Lazarus aanwezig met zijn zussen Maria en Martha. Deze drie mensen laten in dit gedeelte elk een aspect zien van wat er in de gemeente van Christus gebeurt. Lazarus is er als gast. Hij is onlangs door Jezus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarmee is hij een getuige van het leven dat Christus geeft. Maria is er ook. We vinden haar opnieuw aan de voeten van de Heer Jezus. Deze keer zalft zij de voeten van haar Heer met kostbare nardusolie. Het is een daad van aanbidding. En in de derde plaats zien we Martha. Zij dient de maaltijd op. Dat is haar gave, en daarmee zet zij zich in. Op de dag na de zalving horen de feestgangers in Jeruzalem dat Jezus onderweg is. Ze gaan hem tegemoet en ze juichen voor hem. De mensen vertellen elkaar over het wonder van de opstanding van Lazarus, en dan gaan er nog meer mensen mee. En de fariseeën zien dat de hele wereld achter Jezus aanloopt. Het loopt dus totaal anders dan zij zouden willen. Maar niets houdt de Messias tegen. Deze grote intocht is er nog maar een fractie van wat er zal gebeuren als Christus in de toekomst terug zou komen. Dan zal inderdaad de hele wereld hem zien en erkennen dat hij echt is. Dat hij de koning van alle koningen en de heer van alle heren is. In de volgende verse komen er al een paar mensen uit andere delen van de wereld. Een paar Grieken willen graag met Jezus praten, ze willen hem ontmoeten. En ze vragen het aan Filippus, die op zijn beurt met Andreas overlegt. En samen brengen deze de buitenlanders bij Jezus. Vandaag gaan we verder met de woorden die de Heer Jezus als reactie daarop sprak. Johannes 12, vanaf vers 25.
De vorige uitzending sloten we af met de uitspraak van de Heer Jezus. Wat ik jullie zeg is de waarheid. Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven. Anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12, vers 24. Zoals een graankorrel sterven moet om vrucht te kunnen dragen, zo kan Jezus alleen verheerlijkt worden door de dood heen. Het in de aarde vallen heeft betrekking op Jezus' begrafenis. Nieuw leven kan alleen ontstaan door de dood heen. Pas na Jezus' dood zal er veel vrucht zijn. Hiermee wordt bedoeld dat Christus door zijn dood zijn gemeente verzamelt. Dat wat de heiland hier zegt is een antwoord aan de Grieken die bij Filippus kwamen met de vraag: kunnen wij Jezus ontmoeten? Samen met Andreas bracht Filippus hen bij de heiland en gaf hij dit antwoord. Zo verklaart de Heer aan de Grieken hoe zij door zijn dood heen in staat worden gesteld om hem te zien in wat hij voor hen betekent. Ook in 1 Korintiërs 15 vers 36 vinden we het beeld van de graankorrel. Wat u zaait, komt pas tot leven als het doodgaat. U zaait niet een volgroeide plant, maar een kale graankorrel of iets anders. Wat in vers 24 gezegd is, geldt alleen met betrekking tot Christus. Alleen hij kan plaatsvervangend sterven, zodat de vrucht kan komen. Toch is er een verwant principe dat voor ieder mens geldt. In de kracht van Christus moet een mens bereid zijn om voor de zaak van Christus te sterven. Johannes 12, vers 25. Wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet lief heeft, zal het behouden en eeuwig leven. Wie zijn leven boven alles stelt, maakt dat zijn leven verloren gaat. Anderzijds kan men zijn leven haten, dat wil zeggen op de tweede plaats stellen, door Christus en zijn dienst boven alles te stellen, dat wil zeggen op de eerste plaats te stellen. Het gaat erom prioriteiten te stellen. Dat moet gebeuren in deze wereld, een wereld die zich tegen Christus keert. Maar wie voor Christus kiest, zal eeuwig leven. Het eeuwige leven is het leven in gemeenschap met Jezus Christus en in afkeer van de wereld. Wie zo leeft, kan vrucht dragen. Het houdt wel in dat men de Heer Jezus onvoorwaardelijk moet volgen. We zien hier de schijnbare tegenstelling van het kruis. Wie de weg van zelfverloochening en dood om Christus wil gaat, heeft de weg naar het leven gekozen. De Grieken wilden Jezus zien en ontmoeten, omdat zij over hem hadden gehoord, waarschijnlijk over zijn wonderen, en in het bijzonder over de opwekking van Lazarus. In zijn antwoord heeft de heiland het niet over zijn wonderen. De Heere richt de aandacht van de Grieken direct op het kruis. Daar gaat hij naartoe. Wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt, maar wie zijn leven in deze wereld niet lief heeft, zal het behouden en eeuwig leven. Genade en vergeving worden door zijn kruisdood verkregen. Dat is zowel voor Joden als voor Grieken noodzakelijk. Hij verzoende met zijn dood onze schuld, opdat wij het eeuwige leven kunnen verkrijgen. Een mens heeft niets van Jezus begrepen, tenzij hij of zij Jezus heeft gezien als die ene die voor hen stierf aan het kruis. Hij is degene die stierf voor u, jou en mijn zonde aan het kruis. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Hij stierf voor onze zonde, maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij stond weer op uit de dood en leeft. Dat is het allerbelangrijkste. Dit is de weg waarlangs uw leven kan worden gered. Jezus is de weg, de enige weg. Hij zegt, als iemand mij dient, moet hij mij volgen, en waar ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Johannes 12, vers 26. Wie Christus dient, deelt vrijwillig in alles wat hem overkomt. Het dienen bestaat dan ook in het volgen. Dat is als toegewijd leerling overal achter Jezus aangaan. Volgen op de kruisweg, Galaten 2 vers 20, en in de dood, Romeinen 6 vers 5, maar ook daarna, in de heerlijkheid, Johannes 14 en 17. Zoals voor Christus het lijden tegelijk het verheerlijkt worden is, zo geldt voor zijn leerlingen en volgelingen hetzelfde. Zij zullen delen in zijn eer. Die eer zullen zij van God de Vader ontvangen. Johannes 12, vers 27. Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen, Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor ben ik gekomen. Dit is een lijden die verbonden is met het kruis van Christus, die u en ik niet kunnen begrijpen. Hij leed niet alleen door wat mensen hem aandeden, dat was al erg genoeg, maar zijn lijden was groter. Uw en mijn zonden werden op hem gelegd. Hij was een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet, Jesaja 53 vers 3. Hij droeg de zonde van de hele wereld, Jesaja 53 vers 4. Maar het was ons leed dat hij droeg, ons lijden drukte hem neer. Hij werd zonde voor ons, niet op een afstandelijke manier, maar werkelijk. Hij heeft het aan de lijve ondervonden. Jesaja 53 vers 10, maar het was de bedoeling van de Heere dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Hij heeft zijn leven geofferd voor de zonde. Zijn lijden is een lijden geweest dat wij nooit kunnen begrijpen. Wie kan zijn roep peilen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zeker, een mens kan zeggen dat hij of zij zich van God verlaten voelt, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook zo is. Maar bij de Heer Jezus was dat wel zo. God heeft hem toen verlaten, opdat wij, ook vandaag, nooit van God verlaten zouden zijn. Door zijn offer aan het kruis hoeft er geen mens meer verloren te gaan op grond van zijn of haar zonden. Daar is de Heer Jezus juist voor gestorven. Ga met uw zonden naar hem en vraag hem uw zonden te vergeven. Mensen gaan verloren door hun ongeloof, omdat zij geen vertrouwen hebben gehad in de naam van Gods enige Zoon, Johannes 3, vers 18. Dat heeft geen mens of kerk bedacht, maar zijn woorden van Jezus Christus zelf. In vers 27 zegt Jezus, ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen, Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor ben ik gekomen. De Heere kent de menselijke angsten uit eigen ervaring. Een dood door kruisiging is een vreselijke dood. Toch is Jezus naar de wereld gekomen om naar het kruis te gaan en de schande ervan te verdragen. Luisteraar, wij zouden er meer over moeten nadenken en hem uit het diepst van ons hart ervoor moeten bedanken. Paulus zegt in Galaten 6 vers 14, wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. Luisteraar, ziet u de verbinding met de verse over de tarwekorrel, die in de aarde moet sterven en een mens die zijn leven moet verliezen? In Johannes 12 zegt de Heer Jezus dat hij spoedig zijn leven zal geven tot verzoening van al de zonden van de wereld. Wij weten niet hoe lang de Heer ons nog het leven geeft. Wij weten ook niet wanneer de Heer een punt zet achter de geschiedenis van deze wereld. Wij weten wel welke boodschap hij aan de wereld laat verkondigen. Handelingen 16 vers 31. Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook. Er zal een dag komen waarop het niet meer mogelijk zal zijn om een keuze voor Christus te maken. Laat u met God verzoenen. Ga naar de Heer Jezus Christus. Dat kan door het gebed. Christus zegt, wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt. Als ik christenen zie die iedere euro besteden om het luxe leven dat wij in het Westen hebben nog luxer te maken, dan valt het niet mee om te geloven dat dat nu juist de mensen zijn die vol verwachting uitzien naar de wederkomst van Christus. De Heer Jezus zegt tegen iedereen, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Het is direct verbonden met wat we in vers 26 hebben gelezen. Als iemand mij dient, moet hij mij volgen, en waar ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Het is niet de vraag of de Heer Jezus met ons meegaat, maar of wij hem volgen. Waar ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Wij moeten gaan waar de Heer Jezus ook heen gaat. Zijn redding is niet goedkoop. Moet Jezus zeggen, Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor is hij gekomen. Hij geeft zijn leven voor u, jou en mij. Johannes 12, vers 28. Vader, laat uw grootheid zien. Laat zien wie u bent. Er kwam een stem uit de hemel. Dat heb ik laten zien en dat zal ik weer doen. Jezus Christus zoekt boven alles de eer van God. Dat mag ook voor ons een diepe les zijn. Vaak klagen, huilen en beven wij en vragen waarom de Heere al die onplezierige dingen over ons doet komen. Maar we moeten net als de Heer Jezus leren zeggen, Vader, laat uw grootheid zien door dit lijden heen. Dan kan de hemel niet blijven zwijgen en antwoordt God de Vader, dat heb ik laten zien en dat zal ik weer doen. Driemaal heeft de Vader uit de hemel tot zijn Zoon gesproken, hoorbaar voor hen die erbij waren. De eerste keer was bij zijn doop door Johannes de Doper. aan het begin van Jezus' openbare optreden. De tweede keer bij de verheerlijking op de berg, toen Elia en Mozes met Jezus spraken over zijn komende lijden in Jeruzalem. De derde keer vinden we in Johannes 12, bij het einde van zijn optreden, vlak voor zijn lijden en sterven. Johannes 12, vers 29 en 30. De mensen om hem heen hoorden het ook. De meesten beweerden dat het een donderslag was geweest. En anderen zeiden dat een engel iets tegen hem had gezegd. Die stem is er niet voor mij geweest, maar voor u, zei Jezus. De stem uit de hemel wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Er blijken veel mensen om Jezus heen gestaan te hebben. Het zijn de feestgangers die zich op het tempelplein bevinden. De meeste van hen veronderstellen dat het geluid dat ze gehoord hebben een donderslag was. Daaruit blijkt dat de stem niet voor iedereen duidelijk verstaanbaar is geweest. We weten uit het Oude Testament dat de donder als stem van God werd herkend. Johannes herkent de stem van de Heere God. Hoe dat mogelijk is geweest, wordt niet meegedeeld. Sommige mensen denken dat het een engel is geweest. En wat is de conclusie? De feestgangers hebben wel de stem gehoord, maar niet de boodschap verstaan. Dezelfde reactie vinden we ook vandaag. Ergens geloven mensen wel iets, maar hebben zij de boodschap begrepen en verstaan? Als een mens het woord van God hoort en leest, dan moet het niet het ene oor in en het andere weer uit. Maar wij moeten het woord aannemen en aanvaarden, als relevant voor ons leven van vandaag. De Heilige Geest zal ons verstand, hart en leven openen voor Gods woord, opdat wij begrijpen wat Hij wil dat wij doen zullen. Johannes 12, vers 31 tot en met 33. Jezus zei, nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toe trekken. Daarmee bedoelde hij dat hij aan het kruis zou sterven. Christus' dood aan het kruis is de veroordeling van de wereld en van de heerser van deze wereld, de duivel. We zullen het ook zien en lezen als we bij Johannes 16, vers 7 tot en met 11 zijn aangekomen. Wij leven in een wereld die is veroordeeld, dood in zonde en misdaden. De Heer Jezus kwam in de wereld om te sterven voor de zonde van de wereld. Als een mens zijn offer niet aanvaardt, is er geen hoop. Hij blijft onder het oordeel, beter gezegd. Ze zijn al veroordeeld omdat ze niet hebben geloofd in de naam van Gods enige Zoon. Johannes 3. In Openbaringen 12 wordt verteld dat Satan uit de hemel is gegooid. Van de gelovigen wordt daar gezegd, zij hebben hem overwonnen, doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Ze waren bereid hun leven ervoor te geven. Daarom moet de hemel en ieder die er woont blij zijn. Maar och, wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Uiteindelijk wordt Satan in de onderwereld gegooid. Dan zal hij voor een korte tijd weer worden vrijgelaten. Daarna wordt hij weer gegrepen en in het brandende zwavelmeer gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet zijn gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig. Openbaring 20. Aan het kruis is door Christus de definitieve overwinning op Satan behaald. Hij heeft alle machten van duisternis tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Colossense 2, vers 15. Zij zijn door het kruis van Christus overwonnen en verslagen. Johannes 12, vers 34 tot en met 36. De mensen antwoorden, er staat in de boeken dat de Christus altijd zal blijven leven. Waarom zegt u dan dat u de mensenzoon van de aarde omhoog geven zult worden? Wat is dat, die mensenzoon? Het licht zal niet lang meer bij u zijn, antwoordde Jezus. Loop in het licht, zolang het kan. Want als de duisternis u overvalt, ziet u de weg niet meer. Vertrouw op het licht, zolang u het licht hebt, dan zult u kinderen van het licht zijn. Naar Joodse begrippen zou de Messias altijd op aarde blijven om te heersen als koning over Israël. Waarom spreekt Jezus nu opeens over de Mensenzoon? Het was geen gangbare titel en werd alleen door Jezus gebruikt als aanduiding voor zichzelf. Nergens wordt hij zo door anderen aangesproken. De titel gebruikt Jezus naar aanleiding van Daniël 7. Daarmee duidt de Heere zichzelf aan als de Messias. Jezus bedoelt zichzelf te laten zien als degene aan wie Gods onbeperkte koninklijke heerschappij is toevertrouwd. Tegelijk spreekt de heiland over omhoog geheven worden. Daarmee zegt hij dat de heerschappij van de Mensenzoon de vrucht is van het sterven van de tarwekorrel. De mensen hebben gehoord dat Jezus van de aarde weg zou gaan, en dat klopt niet met hun verwachting aangaande de Messias. Zij zien niet dat verhoging pas na vernedering kan komen. Zij zien Jezus niet als de lijdende Mensenzoon. De Messias hoeft volgens de mensen niet verhoogd te worden. Maar de Mensenzoon dan, hij wel? Is hij dan toch een ander dan de Messias? Kortom, de mensen begrijpen de woorden van de Heer Jezus niet. Johannes 12, vers 37 tot en met 41. Ondanks de vele wonderen die hij voor hun ogen had gedaan, geloofden de meeste mensen niet dat hij de Christus was. Op hen waren de woorden van de profeet Jesaja van toepassing. Heere, wie heeft geloofd wat wij vertelden? Aan wie heeft u uw macht geopenbaard? Jesaja heeft geschreven dat ze niet konden geloven. God heeft hun ogen blind en hun hart ongevoelig gemaakt. Hij wilde niet dat zij inzicht en begrip zouden krijgen. Anders zouden ze naar hem terugkeren en hij hen genezen. Jesaja schreef hier over Jezus, want hij had zijn schitterende heerlijkheid gezien. Terugkijkend ziet Johannes dat Jezus veel wonderen heeft gedaan. Die stonden centraal in zijn werk. De bedoeling van die wonderen was dat de Joden zouden geloven dat hij de Messias was, de Zoon van God. Wat er gebeurde is onbegrijpelijk. Ondanks alle zichtbare tekenen die Jezus had gedaan, was de algemene tendens dat de meeste mensen niet geloofden dat hij de Christus was. Johannes 12, vers 42 en 43. Toch waren er heel wat vooraanstaande Joden die wel geloofden dat Jezus de Christus was. Maar zij durfden er niet voor uit te komen, omdat zij bang waren dat de Farizeeën hen uit de synagoge zouden verjagen. Zij vonden het belangrijker wat de mensen van hen zeiden dan wat God van hen dacht. Luisteraars, wat vinden wij belangrijker? Johannes 12, vers 44 tot en met 50. Wie op mij vertrouwt, riep Jezus uit, vertrouwt eigenlijk op hem die mij gestuurd heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gestuurd heeft. Ik ben als licht naar de wereld gekomen, om ieder die op mij vertrouwt uit het donker te halen. Als iemand hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen over de wereld, maar om haar te redden. Over wie mij afwijst en niet luistert naar wat ik zeg, zal op de laatste dag een oordeel gegeven worden, en wel door het woord dat ik gesproken heb. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar ik heb gezegd wat mij is opgedragen door mijn Vader, die mij heeft gestuurd. Hij heeft mij opgedragen de mensen eeuwig leven te geven. Daarom zeg ik alleen wat mijn Vader mij verteld heeft. In de verzen 44 tot en met 50 komen bekende onderwerpen aan de orde. Johannes gebruikt deze woorden van Jezus als samenvatting van alles wat de Heer heeft verkondigd. In vers 46 noemt de Heere zichzelf weer het licht dat naar deze wereld kwam. Alleen Jezus kan mensen de ogen openen en hun de Vader laten zien. Hij alleen kan een mens aan de duisternis doen ontkomen. Zij kunnen eruit bevrijd worden door hem te volgen. Het geloof in Jezus Christus, het licht der wereld, is de enige weg uit de duisternis. De taak van de Heer Jezus was niet de wereld te veroordelen, integendeel. Hij kwam als het licht, vers 46, om de wereld te redden. Maar al veroordeelt Christus niet, er is wel degelijk een oordeel voor hen die hem en zijn woorden verwerpen. Het woord van Jezus dat door ongelovigen wordt verworpen, zal tegen hen getuigen en zo hun rechter zijn en hen veroordelen. Er zijn twee mogelijkheden, eeuwig leven of eeuwige dood. Door het woord van Jezus zal er een scheiding optreden tussen gelovigen en ongelovigen. Maar die zal pas ten volle openbaar worden op de laatste dag, de dag van het oordeel. Jezus is wel mens, maar geen mens als ieder ander. Dan zouden zijn woorden aan kritiek onderhevig kunnen zijn. Zijn woorden zouden afgewezen kunnen worden. Maar in Jezus spreekt God zelf tot ons. Daarom moeten wij zijn woord gehoorzamen. Hij is de enige die een mens eeuwig leven kan geven. In de volgende uitzending lezen we Johannes 13, vers 1 tot en met 16.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.